als ik iets kan veranderen in de hoofden van de mensen, dan is het altijd duurzaam.
Welkom bij Café Intermanagement, een podcast ontwikkeld door KPSV in samenwerking met de intramanagers waar KPSV mee werkt. Met deze intramanagers gaan wij het gesprek aan over onderwerpen en zaken die hun interesseren en waar ze tegenaan lopen in hun werk. Vandaag gaan we het hebben over duurzaam veranderen. Dan hebben we het niet over milieu, maar dan hebben we het over de lange termijn effecten van het werk als intramanager. Mijn naam is Robin Wijs en ik ben community manager bij KPSV. Voor deze podcast hebben we vandaag 3 gasten. Dat zijn Joeri van Beek, Rebecca Hendriksen en Tamara Wijnja van KPSV. Rebecca, kan jij jezelf als eerste introduceren?
Ik ben werkzaam als interim directeur op het gebied van bedrijfsvoering en financiën in zorginstellingen.
Mijn naam is Joeri van Beek, interim manager in met name het basisonderwijs.
En Tamara Wijnja vanuit KPSV vandaag aanwezig, werkzaam als adviseur, team onderwijs, kinderopvang.
En we gaan het dus hebben over duurzaam veranderen. Joeri, mag ik jou als eerste vragen, waarom vind jij dit thema belangrijk?
Ik vind het thema niet alleen belangrijk, Robin, ik vind het ook boeiend, interessant. Ik wil niet zeggen dat ik het dagelijks mee te maken heb, maar bij iedere opdracht die ik aanneem, die ik uitvoer, heb ik te maken met de duurzaamheid van de opdracht. En dat lijkt bijna paradoxaal te zijn op het tijdelijke leiderschap waar je voor wordt aangesteld. Soms duurt een opdracht 3 maanden, soms 6 maanden, soms wel langer, 1 jaar of 1,5 jaar. Maar het is altijd van tijdelijke aard. Ik weet dat de opdrachtgever weet dat, de teams met wie ik samenwerk en wie ik leiding geef, die weten dat. En tegelijkertijd wil je dat doen om te sturen op een duurzaam karakter, waardoor op het moment dat je weg bent en niet meer bij de organisatie werkt, het wel doorgaat zoals je hebt ingezet en zoals je samen met je collega's hebt bedacht. Ja, en dat is een spannend onderwerp.
Rebecca, waarom vind jij dit onderwerp belangrijk?
Het gaat er mij altijd om dat als ik ergens kom, dat ik ook iets graag een stap verder wil brengen. Dus als ik ergens instap, dan ga ik er ook voor. En dan wil ik ook het beste brengen. En dus ook graag iets achterlaten waarmee de organisatie verder kan. Dus daarom raakt het mij ook.
Hetgeen wat jij net aanhaalt, Joeri, het paradoxale, je bent er voor een korte termijn, maar toch eigenlijk wil je ook langetermijn verandering bewerkstelligen. Dan neem ik aan dat een voorproces een belangrijk iets is.
Ja, een voorproces is belangrijk, maar mijn ervaring leert wel dat het voorproces met name aan het begin van de opdracht zit en niet zozeer voorafgaand aan de opdracht. Je wordt gebeld met de vraag, ben je beschikbaar? Ja, wanneer moet ik starten? Volgende week of over 2 weken, maximaal over 3 weken. Dus de inwerktijd die is minimaal en natuurlijk duik je in de stukken, je duikt in de schoolorganisatie. Maar je echt goed voorbereiden voordat een opdracht start, dat is lastig. Ten dele begin je met je voorbereiding op het moment dat je al gestart bent.
En hoe pak je dat aan?
Hoe pak ik dat aan? Stukken lezen, beleidsdocumenten lezen. Heerlijk werk om ze te schrijven, om ze te lezen. Maar ze zijn wel belangrijk, ze moeten er zijn. En het is ook aan mij de taak om ervoor te zorgen dat wat er ligt, dat niet de welbekende dossiers in een lade zijn waarvan niemand eigenlijk meer goed weet waar ze te vinden zijn, maar dat ze gekoppeld worden aan de praktijk. Nou, dat is altijd een onderdeel van mijn opdracht. Maar nog belangrijker dan dat is de thermometer steken in de organisatie. Meestal vraagt een opdrachtgever ook van mij om zo na 2, 3, soms 4 weken, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht, met mijn feedback te komen, met een analyse te komen op de initiële opdracht. Klopt die? Heb jij dingen gezien die wij niet hebben gezien? De welbekende lijken in de kast. Soms zijn het grote lijken. Soms is het gewoon ook iets wat een ander niet gezien heeft. En jij komt daar binnen met verse ogen. Ook een grote plus van het interimschap dat je onafhankelijk vers binnenkomt. En soms daardoor ook ziet wat een ander niet meer ziet. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, de pijlstok in gesprek met je collega's, in gesprek met de medewerkers. Wat leeft, hoe beleven zij de organisatie en hoe handelen zij in de organisatie? En dat geeft echt een goed beeld van hoe de praktijk ervoor staat.
Ik zag je net instemmend knikken, Rebecca.
Ja, dat klopt. Kijk, wat eigenlijk een deel voordat je begint, doe je in de afwegingen al. Ik vind het heel belangrijk om te kijken van,
is dit iets waar ik ook in wil stappen? En, met de mensen met wie ik dan kom te werken, vooral natuurlijk, ik zeg wel even plat mijn baas, heb ik daar het gevoel bij dat ik daar gewoon echt goed mee kan samenwerken. En dat is voor mij heel belangrijk. Naast natuurlijk een aantal dingen, websites, even googlen, LinkedIn, even dingetjes. Stel dat een bedrijf, een organisatie, ik weer ken vanuit mijn netwerk, dus even iemand bellen van, goh, hoe vaart de vlag? Maar meestal is het toch gewoon onderbuik. Ik heb wel eens gehad dat ik een situatie op gesprek ben geweest ergens. En de dag daarna echt veel buikpijn kreeg. En dacht van, ja, dit voelt gewoon niet goed. En dan ga je proberen af te pellen natuurlijk. Van, joh, waar zit hem dat dan in? Want verstandelijk denk je, nou, volgens mij kan ik echt wel iets moois bijdragen. Maar op een of andere manier voelt dit niet goed. Die opdracht heb ik ook teruggegeven. Ik heb mezelf teruggetrokken daarin. En achteraf nooit geen spijt meer van gehad. Want vlak daarna kwam iets waar ik juist wel heel erg blij van werd. En ook daarin geleerd van, dus het blijft ook een stukje ratio, maar ook heel veel intuïtie en gevoel van, is dit ook iets waar je oprecht iets kan betekenen voor de ander? En dat is ook juist in die gesprekken met mensen, voel je dan ook echt de nut en de noodzaak. Want als ik voel dat iemand graag iets wil, maar niet echt oprecht de noodzaak voelt of echt wil dat je iets gaat betekenen, dan heeft het ook geen zin. Kies je heel erg bewust aan de voorkant daarin. En het moet uitdagend genoeg zijn, want ik ben wel iemand die houdt van een uitdaging. Dus ik kijk altijd van, goh, waar kan ik wat geven, maar kan ik ook wat meenemen voor mijn eigen ontwikkeling daarin.
En daar is ook wel lef voor nodig om een opdracht niet aan te nemen of te weigeren.
Ja, dat klopt. En dan heb ik de beste raadgever zit thuis op de bank. Kan ik je verklappen. Dus dat is eigenlijk bij elke aanname van een opdracht heb ik daar letterlijk gewoon echt afstemming over met mijn echtgenoot. Dus dat is ook heel fijn. Hè? Die denkt met me mee. Die kijkt vaak net iets andere invalshoek erin. En als ik dan twijfel, hij denkt, nee, dus volgens mij moet je echt doen. Ja, dan stap je makkelijker ergens in. En achteraf klopt het altijd als je dat samen dus gewoon goed doet.
Ja, dat is ook altijd wel een spanningsveld. Hè? Van neem je alle opdrachten aan of ga je kritisch kijken?
Ja.
Ben je bang om zonder werk te zitten of niet?
Nou ja, dat wat je noemt zonder werk zitten is natuurlijk zeker een angst die ik ook wel gehad heb. Een onzekerheid en heb ik morgen wat? En met de jaren slijt dat en leer je wennen aan van nu zit ik zelfs in de modus. Ik denk, soms is het ook wel lekker als je een keer even niets hebt. En dat je ook tijd kan spenderen aan eens dingen schrijven of in je hoofd dingen verder ontwikkelen. Ik heb nog uit de droom eens een keer een website te bouwen. Nou, dat soort dingen kom ik nu niet aan toe. Dus daar moet ik tijd voor maken. Dus dat zijn de leerontwikkelingen die je dan ook weer doormaakt als persoon. Ja, dat is leuk. Dat is gewoon genieten.
Ik hoorde je net zeggen over van betekenis willen zijn. Een opdracht aannemen op het moment dat je het gevoel hebt van betekenis te kunnen zijn. Is dat hetzelfde ook eigenlijk als duurzaam je opdracht kunnen vervullen? Dat je daadwerkelijk een opdracht hebt die op de lange termijn effect heeft?
Ja, dat denk ik wel. Maar dat je merkt aan een opdrachtgever van, hey, dit is echt, er ligt echt een behoefte, hè, om iets verder te brengen. Dan ben je van nature al van betekenis en kun je dus ook meer. En als ik ervoor ga, dan ken ik maar één gratis 120% ervoor gaan. Minder bestaat het mijn wereld niet. Dus dan ga je ervoor en dan merk je dat je heel snel, kijk, sommige sectoren in de zorg ben ik wat meer doorgewind in dan de andere. Dus dan merk je gewoon van, bij de een hebben ze al heel snel het gevoel binnen de maand dat je er al 10 jaar zit, bij wijze van spreken. Omdat je ook heel veel dingen weet uit ervaring en meebrengt. Maar ook gewoon als persoon. Dus dat merk ik wel. Het gaat om die onterechte betrokkenheid die mensen, als mensen die voelen, kun je zoveel en zo snel. En dat is leuk. En dan is het duurzaam. Want uiteindelijk, op bedrijfsmatig vlak, financieel vlak, ik kan een heleboel dingen uitwerken in allerlei stukken. Maar als ik iets kan veranderen in de hoofden van de mensen, dan is het altijd duurzaam. En dus het gaat mij er altijd van, kan ik iets veranderen in die denkpatronen, in die cultuur, in die dynamiek, of hoe gewoon een individu zich ontwikkelt. Als persoon, maar ook op vaktechnisch vlak, zou maar zeggen, op die bedrijfsvoering. Of hoe ga je om met geld, heel plat gezegd. Dan is het duurzaam. En dan is het dat wat ik overdraag aan een opvolger ook makkelijker. En dan zeg je altijd, ik geef het weer over. En dan is het aan een ander om dat weer verder te pakken. Maar dat is oké.
Joeri, vind jij gedragsveranderingen daarin een heel belangrijk iets?
Ontzettend belangrijk, want je stuurt natuurlijk, je werkt samen met de mensen. Het onderwijs is best wel een platte organisatie. Je hebt een directeur, dan heb je nog een hele kleine tussenlaag afhankelijk van de grootte van je school met een managementteam. Maar meestal is het gewoon directie en team. En samen moet je het doen. Dat is de primaire taak van het onderwijs. Die leerkracht die staat voor de klas. Dus alles wat ik doe, of mijn assistent doet, of de conciërge doet, alles staat in het teken van dat primaire proces, het leren van de leerlingen. Dus het is aan mij de primaire taak om ervoor te zorgen dat die leerkracht goed is toeberust en zijn taken uitvoeren naar behoren. Met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ook met ruimte voor scholen, voor scholing en teamontwikkeling. Die mensen moeten het doen, daar moet je in investeren. En ik ben het helemaal eens met wat jij zegt, Rebecca, dat als je dat contact hebt met die mensen en daarin investeer je, daar begint het en daar gaat het ook door. Tegelijkertijd heb ik ook wel eens de spanning ervaren van het grotere plaatje van het personeelsbeleid van een stichting. Je werkt op één school. Niet in de tijd van het interimschap, maar in de tijd van vaste dienst heb ik ook wel eens gewerkt op een specifieke school, specifiek karakter, Dalton School. Dat vraagt om specifiek opleidingsbeleid, om specifiek personeelsbeleid. Maar wat doe je als de andere scholen binnen de stichting niet dat beleid hebben? En dan komt het wel eens onder spanning te staan. En dan is het lastig om daarop te sturen als je in je personeelsbestand niet voldoende stabiel kan blijven. In een periode van een aantal jaren. Dat is lastig.
En hoe pak je dat aan wanneer je voor een dergelijke casus komt te staan?
Ik merk wel, maar dat is misschien ook wat de tijd leert en wat de ervaring leert. Dat op het moment dat je voor een interim opdracht wordt gevraagd als interimmer, er op een andere manier naar je geluisterd wordt door een opdrachtgever, CQ-bestuurder, dan wanneer je in vaste dienst bent.
En hoe merk je dat?
Deels is dat natuurlijk kort door de bocht. Maar mijn ervaring leert wel dat je meer wordt gezien als specialist. En meer de ruimte krijgt in het kader van de opdracht die er ligt, je eigen koers te varen. Simpel voorbeeld, je bent een directeur binnen een stichting van 20 scholen. En de bestuurder bepaalt uiteindelijk in gesprek met de directieberaad om een bepaalde koers te varen, om een bepaalde methodiek op alle scholen in te voeren. Dan heb ik altijd als interimmer meer de ruimte ervaren om daarvan af te wijken. Ten gunste van de opdracht die er ligt. En in vaste dienst voelde ik me sneller geneigd om te volgen.
Dat herken ik ook wel. Ik heb natuurlijk ook in loondienst gewerkt naast interim. Ja. Dat je de neiging hebt in loondienst om toch sneller te conformeren.
Ja, dat is, dan, ja zeker.
De kracht te vinden als interim heeft mij ook gebracht meer onafhankelijkheid in handelen. Ja, dus ik merk nu dat, stel dat ik ooit weer een keer zou beginnen in loondienst, zeg maar nooit, maar dan zou ik me veel onafhankelijker voelen. Minder conformistisch zijn daarin. Dus ik vind de interim is ook een middel om iets te kunnen brengen ergens en om jezelf te kunnen ontwikkelen. En wat je zegt over het verschil tussen scholen en tussen mensen, zie ik natuurlijk wel als op het gebied van bedrijfsvoering, zie je vaak, oké, iedereen is uniek. Maar ik zie daardoor ook heel veel eilandjes ontstaan. Dus in heel veel van mijn tijd en energie gaat ook echt zitten in het weer opnieuw brengen van samenwerking tussen mensen. Daarin begrijp je elkaar. Samenwerking en helderheid over waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Hoe wil je daar komen? En ben je allemaal nou zo uniek? Dat is een hele gevoelige. Kijk, in de basis is iedereen uniek en iedereen heeft zijn eigenheid. Maar in de bedrijfsvoering heb je heel veel wat je toch wel weer uniform kunt benaderen. En dat is continu de kunst om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. En kijken van hoe hebben we nou met elkaar die stip op de horizon, zien we dat allebei hetzelfde op het gebied van wat wil je bereiken? En hoe komen we daar dan van? Durven we daar wat meer vrijheidsgraden in te pakken?
Hoe pak je dat dan aan met het inkaderen van je daadwerkelijke opdracht?
Ja, wat met mijn opdracht is 9-10 keer natuurlijk wel een functie pakken op een directiefunctie waar mijn voorganger, soms heb ik een warme overdracht, een andere keer is iemand al weg. Daarmee heb je natuurlijk in de financieel directiepositie natuurlijk altijd gewoon een soort basis liggen wat gewoon moet gebeuren in zo'n jaar.
En afhankelijk van welk moment je instapt. En in elk product wat je oplevert, heb je te maken met mensen en met de samenwerking tussen mensen om daar te komen. En ik heb natuurlijk veel te maken met de financiële kant, het geld. Maar er zit een hele wereld achter, want geld is maar een uitkomst, van oké, hoe gaan mensen met elkaar om? Welke keuzes worden gemaakt? Waarom wordt er waar wel energie in gestopt en waar niet? En wil je kunnen sturen op geld, moet je daar eigenlijk over hebben. En niet over de uitkomst, maar meer over ja, hoe... Welke keuzes heb je daar voorafgaand aan gemaakt? Dan wel, wat moet je anders gaan doen naar de toekomst? Want maatschappelijk gezien, of je nou zorg of onderwijs hebt... Ja, uiteindelijk zul je meer moeten doen met minder geld. Dat is eigenlijk continu al jaren het patroon. En dat vraagt wat van mensen. En ook wat je natuurlijk in de zorg heel sterk hebt gezien met de jaren. Ik mag volgend jaar 25 jaar aantikken. Dan zie je natuurlijk wel een cultuurverandering van ja, zorgen voor anderen naar zorgen dat anderen een goed leven leiden. En dat is wat anders dan letterlijk overnemen van taken en overnemen van dingen die mensen zelf kunnen, naar zorgen dat mensen zelf dingen kunnen. En dat vind ik een hele boeiende ontwikkeling, omdat ik dat ook geloof in een stijl van leidinggeven. Dat je moet proberen om te kijken van hoe krijg je iemand zelf meer in zijn eigen kracht. En dat klinkt heel zacht, maar het gaat veel meer over dat iemand zelf durft te staan waarvoor die wil staan. En vaak waar ik ergens kom, zeker als leidinggevende al weg zijn, zit er vaak toch een soort frustratie van dingen die mensen hebben willen doen, willen zeggen, maar gevoel hebben dat ze niet mogen of niet kunnen. En daar het gesprek over gaan, dan haal je dingen los. En dan maak je dingen los en dan zijn ze altijd duurzaam.
Ja, want tegelijkertijd merk ik wel dat... Weet je, soms is het even oneerbiedig gezegd een opdracht van op de winkel passen. Een overbruggingsperiode van de ene directeur die ontslag heeft genomen naar de andere directeur. Maar veelal is er iets aan de hand.
Ja.
Een bestuurder weet dat, een directeur die er op een gegeven moment niet meer werkt weet dat. Een team weet dat soms heel goed of heeft er een gevoel bij, maar kan dat nog niet goed genoeg duiden. Maar wat er wel altijd is, als ik binnenkom, is er is urgentiebesef. Ja. Het urgentiebesef dat het anders moet.
Ja.
En dat zorgt er wel voor dat ze meteen in de lerende stand staan, is mijn ervaring. En dan heb je ook meteen het goede gesprek. Want dan hebben we het niet meer over van, denken wij dat het anders moet? Nee, dat is de constatering. Het moet anders.
Ja.
Wat vraagt dat van mij? Ja. Wat hebben jullie daar vervolgens in nodig?
Ja.
Dus het gesprek wordt wel makkelijker. En dan heb je het automatisch over duurzaamheid. Want ik ben er maar even. Maar wat ik moet gaan doen en wat ik wil doen, is ter ondersteuning van jullie. Ter ondersteuning van het duurzame karakter. Want over een aantal maanden ben ik weer weg.
Maar is dat ook echt zo? Zitten mensen dan ook echt altijd op je te wachten? Zitten ze gelijk in een lerende stand? Of moet er daarvoor nog iets gebeuren? Soms zijn er natuurlijk ook wel meerdere mensen voor je geweest. Hè? Of
soms zitten mensen in een lerende stand. Soms weten mensen dat ze in de lerende stand moeten komen, maar willen het nog even niet, omdat ze beschadigd zijn. En dat is dan een heel sterk woord, maar vanuit een verleden van ja, toen werd ons ook iets beloofd, toen hebben we ook een bepaalde ontwikkeling ingegaan. En dat is daar gestopt en daar gestopt. Ik heb het allemaal wel gezien, ik heb geen zin meer om in beweging te komen. Maar soms is er ook gewoon een angst. Kan ik het wel? Durf ik het wel? Ik denk dat ik goed genoeg ben, maar ik heb in het verleden te vaak signalen gekregen, uitgesproken van mijn collega's of mijn leidinggevende, dat ik het eigenlijk niet kan. Dus het heeft heel erg te maken met mindset. Ik ben niet de persoon die zegt, in het kader van alle mensen deugen, iedereen wil altijd vooruit en ik heb er vertrouwen in dat iedereen het kan en het is aan mij om ze in de juiste stand te zetten. Het hoort ook bij mijn werk om soms mensen tot inzicht te brengen en tot de uitkomst van jij past hier niet of niet in dit werkveld of even niet op dit moment of niet in deze functie of niet binnen deze organisatie. Daar moet je ook eerlijk in zijn. En uiteindelijk kom je daarmee ook niet alleen het duurzame karakter van de organisatie te goede, maar wat voor mij een ontzettende kers op de taart is, waar ik eigenlijk de grootste geluksmomentjes beleef, is het gesprek met die mensen aangaan die op een gegeven moment ook voelen van nee, dit past mij niet meer en ik help ze verder naar een andere werkgever, naar een andere baan. En dat ze dan zeggen van ja, hier was ik nooit gekomen zonder deze gesprekken. Ja.
Het inzicht meegeven aan
anderen. En dan is het echt een win-win situatie. Want dan heb je ervoor gezorgd dat een paar mensen weg zijn. Dat is beter voor de organisatie, maar uiteindelijk ook beter voor die mensen. Ja, dat is wel dankbaar. Ja. En dat is niet altijd zichtbaar in de opdracht. Hè? En ook niet altijd zichtbaar in het blikveld van de bestuurder of van het team. Maar gaandeweg het proces door wat jij ook zegt, veel met mensen in gesprek te zijn, komt dat inzicht.
Ja. Ja, en dat is het ook. Hè. Vaak is het ook een stukje moed bijna wat bij mensen is weggezakt. Ja. En als je dat weer terug kan brengen.
Ja. Ja.
Dat is bij heel veel mensen gewoon heel goed mogelijk.
Ja.
Gewoon met een kleine aanmoediging eigenlijk al dat stukje moed weer terugvinden. Om zelf te kijken, van, God, waar ben je zelf het beste? Op je plek, maar ook in welke rol dan wel in hoe kun je jezelf ontwikkelen. Ja. En dat is een cadeautje als je dan ook weer weggaat vaak. Hè? Ja. Dat mensen zeggen, God, wil je niet echt nog blijven? Nee, ga overdragen. Maar ja, dus het feit dat mensen zeggen, God, wil je niet blijven, is voor mij ook altijd weer een teken van, hey, dat voelt dus goed.
Ja.
En dan weet je dat je dus veel hebt betekend al in een korte tijd. En dan is het ook goed. En dan vinden ze het toch weer spannend als het weer overgedragen wordt. Maar dat is ook de comfort die je dan weer kan geven. God, dat doen we ook zo zorgvuldig mogelijk.
Kan ik hieruit concluderen dat eigenlijk een hele primaire taak voor een interim manager is om een spiegel voor te houden aan de mensen en de organisatie?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk, de term frisse blik wordt vaak ook gebruikt. En ik denk dat het oprecht is.
Ja.
Een frisse blik met respect voor het verleden. Want het is niet, als je instapt, dan is er een verleden aan voorgegaan. En daar heb je wel respect voor te houden, vind ik. En net als respect voor de mensen, hoe ze in die situatie, in die context, zeg maar, handelen. En kijken van, hoe kun je daar dan weer elke keer een stapje voorwaarts zetten naar, van, waar wil je nou naartoe? Ik zeg wel te maken gehad ook wel met situaties waarin niet altijd het urgentiebesef even hoog was. Omdat ik ook wel situaties heb meegemaakt, dan kom je binnen waarvan ze zeggen, ja, we hebben het hartstikke goed en we moeten even een tijdje overbruggen. Nou, ik kan je vertellen, ik heb nog nooit meegemaakt dat dat inderdaad zo was. En dat er meestal toch wel onder die oppervlakte toch wel meer opgave lag, ligt, dan men dacht. En dan is de kunst om te kijken van, hey, hoe brengen we dat met elkaar helder? En dat is een beetje elke keer voor mezelf de check. Heb ik het, is de helderheid erin? Heb ik het samen gedaan met mensen? Heb ik de moed erin gebracht, zeg maar, zodat je verder kan? En ja, die oprechte betrokkenheid, die zit er standaard in. Dus dat kan ik toch niet loslaten. En dat voelen mensen. En dan kun je mooie dingen doen. In een hele korte tijd. Maar ook dus die bewustwording. Ik heb soms ook wel echt een tijd nodig gehad, maar er zijn er vaak wat langere opdrachten, om echt de bewustwording neer te zetten van, hey, maar wat je dacht, dat je het allemaal goed voor elkaar had. En als iemand van buiten naar binnen met een frisse blik kijkt, dan kun je nog wel wat stappen zetten naar wat je eigenlijk zou willen bereiken. Zonder het verleden teniet te doen. Want dat vind ik altijd, daar ben ik niet bij geweest, dus kan ik ook niks over zeggen. Ik kan alleen zeggen, goh, waar sta je nu en waar wil je naartoe? En wat heb je dus nog te doen?
En soms in de opdracht om mijn doelen te bereiken, maak ik gebruik van het verleden. En soms spreek ik ook heel erg bewust uit, dat was toen.
Ja.
Daar zetten we een streep onder. Ja. We kunnen het er nog één keer met elkaar over hebben in het kader van een hete brei gesprek. We delen de emoties met elkaar.
Ja.
Maar daarna gaan we bouwen.
Ja.
Daarna gaan we verder. En daarna gaan we met een positieve blik naar de toekomst kijken. In plaats van, ja, maar toen was het ook al. En dat sluiten we dan af.
Ja.
Maar ja, soms maak ik er ook heel bewust gebruik van.
Ja, maar soms moet je ook wel. Hè. Kijk, en als het over de financiële kant gaat. En het blijkt financieel toch anders in elkaar te zitten dan men altijd gedacht had. Ja, dan heb je altijd nog wel een gesprek eerst daarover.
We hebben het in het voorgesprek gehad over jezelf misbaar maken bij een organisatie. Hoe maak je jezelf uiteindelijk misbaar?
Ja, hoe maak je jezelf misbaar? Nou, ik heb een situatie gehad waar ik op een gegeven moment ook wel eens gemerkt heb van, ja, is mijn functie, mijn rol nog echt wel nodig? Hè? En op een gegeven moment ben ik daar vertrokken en hoorde ik na een enige tijd van mensen, oh, ja, maar jouw functie is nog steeds niet opgevuld. Toen dacht ik, oh, dan had ik het toch goed aangevoeld. En dat heeft ook te maken met van, hoe zet je een team neer daarin. En ik werk heel graag met principes van zoveel mogelijk zelforganisatie neerzetten. Rekening houden met uiteraard dat je voldoende leidinggevende rollen erin hebt zitten. Maar dan kun je dus, moet je ook kritisch blijven naar van, ja, in hoeverre ben jij nog de goede persoon op de goede plek. Maar dat is ook misbaar maken in de vorm van overdragen naar iemand die weer de volgende fase ingaat. Ik heb ook een situatie gehad waar ik echt een ontwikkeling moest doen voor een organisatie van een bepaald onderdeel. En op een gegeven moment overgedragen heb aan iemand anders die weer de volgende fase in kon. Waarbij ik op een gegeven moment ook merkte van ik ben mijn energie is ook op. En dan maak je je ook misbaar gaandeweg het eind. Want dan weten ze van oké, dit is goed, we hebben jou ook niet meer nodig. Want we gaan nu een nieuwe fase in en daar hebben we iemand anders voor nodig. Hè. Dus het is of in functie, dat je functie eigenlijk niet nodig is, dat kan. Of dat je als persoon niet meer nodig bent. Omdat ik vind het heel erg leuk om juist die grote veranderingen te doen. Hè. Als mensen ook geen helderheid hebben over de stip op de horizon. Van chaos naar structuur. Dus die grote verandertrajecten. Of dat nou zit in een crisis, van crisis tot aan weer enig rustig vaarwater. Tot aan, we willen iets innovatiefs ontwikkelen. Hoe doen we dat dan? Hoe maak je dan gebruik van allerlei gereedschappen? Ja, dus die grote, ik ben helemaal geen beheerder, dus dat hoor je al wel mij. Op het moment dat zo'n fase nadert, ben ik echt bewust bezig met dan ook afschalen, het helder maken van heb je mij nog wel nodig? En dan merken mensen, hé, maar wij kunnen dit zelf. En dan mensen dat merken, ja, dan is mijn taak al gedaan, hè? En daarin. En dan is het tijd voor iemand anders.
En dan leef je niet met de angst dat je werk mogelijk teniet wordt gedaan op het moment dat je weggaat?
Nee. Nee, als ik weg ben, ben ik weg. En dan kan ik het ook, dan heb ik er geen invloed meer op. En dan wil ik er ook geen invloed meer op hebben.
Dat is ook wel spannend.
Ja, het is natuurlijk ook wel spannend. Kijk, het is natuurlijk, als je achteraf wel eens hoort van goh, we hebben toch een andere koers ingeslagen. Dat je denkt van oh, ik had het toen neergezet met de beste bedoelingen om dat verder te brengen. Op dat moment ook zeker passend. Aan de andere kant denk ik, ja, ik ben er ook niet meer bij als het daarna is. Dus ik kan me ook niet inleven in hoe dat dan gaat. En wat voor andere dingen er op een pad komen daar ergens. Dus dat kan ik heel goed achter me laten. Kijk, het is meestal mis ik de mensen vaak nog wel. Hè? Dus ik volg vaak toch stiekem wel mensen. Of als ik dan zie dat mensen met een nieuwe functie ergens anders aan het werk gaan. Ik heb ooit een keer een heel lief appje, berichtje gehad van iemand over 3 jaar na dato. Die zei tegen mij, joh, toen heb je bij mij misschien wel, hè, wel echt serieus mij in een hoek gezet van nu een keuze maken. Waar wil je nou echt blij van worden? En ze zijn 3 jaar na dato, had ze de opleiding gedaan en alles wat ze gedaan had. En kreeg een heel lief appje van, joh, ik heb het toch gedaan en ik ben super blij. Nog 3 jaar na dato. En toen dacht ik, ja, daar doe je het voor. En ook al zijn dat hele kleine dingen misschien. Kijk, in de rol die je hebt, maar dan nog denk ik, ja, uiteindelijk gaat het mij om de mensen. En als je ergens in je functie weg bent, dan is het weer een andere tijd. Dan laat ik dat los. Ja,
ja, kijk, en ervaar je het ook niet zo, want zo ervaar ik het wel, dat in het in die laatste maanden van afschalen, zoals je dat noemt, is een organisatie ook alweer bezig met je opvolgen,
ja.
Met je vaste opvolgen.
Absoluut.
Dus op het moment dat jij jezelf steeds meer misbaar maakt, wordt in de organisatie ook steeds duidelijker wat het team nodig heeft van de volgende leidinggevende. Ja. Dus als parallel proces wordt het nieuwe profiel automatisch geschreven.
Ja, klopt. Ja. Klopt. En je merkt ook vaak, ik weet niet of je dat ook herkent, Jury, aan het eind van een opdracht merk je ook al dat je losgelaten wordt. Ja, dus dat, dan merk je al dat je niet overal meer in bepaalde kanalen komt te zitten. En zeker nadat de nieuwe, hè, dat opvolger er is, probeer ik ook echt wel zo snel mogelijk als kan, met een warme overdracht af te schalen. Dat iemand echt in het zadel zijn werk kan gaan doen. Maar dan word je ook snel zelf buiten allerlei kanalen steeds meer gehouden. En dan...
Ja, klopt.
Nee,
je ontvangt de mailtjes niet meer.
Rustiger. Je telefoontjes, je appjes, alles wordt rustiger. Maar ja, aan de andere kant is dat een goed teken. En dus het zijn meerdere manieren om je echt misbaar te kunnen maken, denk ik.
Maar hebben jullie er ook ervaring mee dat jullie ergens zitten en dat het nog niet eindigt? Dus ik kan me ook voorstellen, als je als interim ergens werkt, het is soms voor een bestuurder ook weer heel comfortabel. Van het loopt allemaal goed. Ja. En wanneer ga je dan weg? Heb je daar zelf een actieve rol in? Of ja, hoe doe je dat?
Ja, dat kan. Ik heb twee situaties gehad. Eentje waarin de bestuurder, waar ik uiteindelijk steeds langer bleef, maar ook wel echt met een doel. En op een gegeven moment echt ook zelf mee kon kijken naar het juiste moment van afscheid nemen. Met de werving van een opvolger. Van goh, wat zou dan een goede timing zijn? Echt in gesprek. Waarin je dat doet. Ook al voelt het heel comfortabel en fijn en heel warm. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik ergens zat en op een gegeven moment zelf al merkte van hey, ik voeg niet meer toe en het begon steeds minder. Dat ik zelf ook wat meer de regie heb gepakt en zeg ja, ik ga dan gewoon weg. En daar moet je in leren, merk ik wel. En van hoe doe je dat dan? En hoe communiceer je over je einddatum? En hoe spreek je daar dingen met elkaar over af? Want vaak komt binnen en dan wordt het vaak toch langer. Nou ja, wanneer is langer? Hoeveel langer? En wat is dan goed voor de organisatie, voor jezelf als persoon?
Dus zeg je dan dat je daar zelf een actieve rol in inneemt eigenlijk, om dat ook dat te bewaken en inderdaad in gesprek?
Ja, met dit jaar heb ik geleerd om daar zelf wat meer op een rustige manier, uiteraard wel echt goed overleg. In het begin was het allemaal wat meer zoeken, van hoe doe ik dat dan? En niet altijd even handig, maar dat is de les die je met de jaren leert, denk ik.
Ja, ik grijp dan wel vaker terug naar de opdracht. Waarvoor hadden jullie mij ook alweer aangesteld? En in welke fase zitten we nu? En natuurlijk heb ik ook wel eens ervaren, ook op de school waar ik nu werk, voel ik me in de comfortzone dat ik denk, had deze school wat dichter bij mijn woonplaats gestaan, dan had ik daar misschien wel langer willen werken of misschien wel in vaste dienst. Maar dan grijp je ook weer in contact met je team, maar vaker nog in contact met je opdrachtgever. Als je het hebt over je maandelijkse rapportage en je verantwoording, grijp je terug naar de opdracht en zeg je van oké, en dan heb je het dus over die houdbaarheidsdatum waar je het net over had. Past het nog? Of is het nu tijd? Of moeten we nog even een aantal maanden verder voordat we echt een streep onder de opdracht kunnen zetten? De doelen vanuit de opdracht, die zijn voor mij wel leidend. En dan ga ik weer door. En ik weet dat, en dat is niet altijd leuk, maar ik weet dat ik een passant ben en dat het op een gegeven moment weer eindigt. Hoe goed je relatie soms ook is met de mensen met wie je samenwerkt. En de mensen met wie je samenwerkt, die weten dat ook. En ook daarin is het heel erg belangrijk dat we voortdurend dezelfde verwachtingen hebben. En dan is het aan mij om die verwachtingen ook uit te spreken. Van dit is tijdelijk, het eindigt.
En als je dan besloten hebt dat het eindigt, zowel jijzelf als je opdrachtgever, en je gaat weg. Hoe kijk je daarna vervolgens terug op je opdracht? Laat je het dan helemaal los? Of blijft het toch op een bepaalde manier nog bij je?
9 van de 10 keer, wat je dan ook opneemt in de opdracht, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht, is dan schrijf ik een rapportage. Dit was mijn startpunt, dit was mijn analyse, dit zijn de dingen die ik heb gedaan, hier zijn we op uitgekomen, dit is wat we bereikt hebben, dit is wat niet gelukt is en dit zijn vervolgens dan ook mijn adviezen voor mijn opvolger. En op basis van die adviezen, van wat ik denk dat nog gedaan moet worden, afstemmend met je team, is het voor een team en voor een opdrachtgever ook weer makkelijker om een profiel te maken voor je opvolger. Dus dat is zeg maar in de formele zin hoe ik zo zorgvuldig mogelijk wil loslaten. En daarnaast, ja, net als wat jij zegt, ja, je houdt natuurlijk toch contact. Je bent nieuwsgierig. Deels gewoon vanuit de menselijke nieuwsgierigheid, hoe zal het ze vergaan? Heb ik de juiste dingen gedaan en heb ik genoeg duurzaam kunnen bouwen en genoeg kunnen investeren in het menselijk kapitaal, dat wanneer ik wegga, dat het niet instort? Heb ik de juiste dingen gedaan? Maar ook vanuit een beroepsmatige gedachte. Zijn ze er klaar voor? Heb ik ze op het juiste moment losgelaten of is het te vroeg geweest? En je hebt persoonlijke ontwikkeling, hè? Je hebt het een aantal keren, Rebecca, gehad over de investering in die mensen en die gesprekken blijven voeren. Ja, dat is zo belangrijk. Alles staat of valt bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen. En als ik of een half jaar of een aantal jaren later hoor van, nou, wij staan nu daar of ik sta nu persoonlijk daar en dit is wat ik de afgelopen jaren nog geleerd heb, ja, dan word ik wel heel erg gelukkig. Ik blijf wel nieuwsgierig. En soms is dat de eerste maanden en daarna moet je loslaten omdat je agenda gewoon bomvol zit met andere opdrachten. Ja. Maar soms heb je voor sommige opdrachtgevers heb ik al 2 of 3 keer gewerkt. Ja, dan heb je ook een hele andere relatie. Dus dan heb je het ook wat meer over het verleden. Hoe gaat het nu? En heb ik de juiste dingen gedaan?
Ik zit meer dan nog, denk ik, na een opdracht dat ik ook bewust echt afstand pak. Omdat, zeker als je een tijd ergens gezeten hebt, ik wil mijn opvolger ook altijd de ruimte geven. Gewoon geen enkele manier van invloeding hebben. Dus contact is meestal dan ofwel eens even functioneel of even een kort berichtje. Een toevallig contact. Maar vaak volg ik wel van afstand of ja, van hey, zie ik wel dingen. Hoor ik wel eens dingen. Maar dan probeer ik echt in de eerste tijd even gewoon echt afstand te nemen. Juist om een opvolger en mensen zelf de ruimte te geven. Juist niet in dat proces te mengen. Want dat heeft ook tijd nodig om weer eerst te groeien. Dat is denk ik ook van misbaar maken. Is ook dus gewoon echt bewust afstand houden.
Tot slot wil ik jullie vragen, wat voor soort tips zouden jullie aan andere intermanagers mee willen geven om hun werk wat duurzamer te laten zijn, mochten ze ermee worstelen? Kan ik jou als eerste het woord geven hierover, Joeri?
Ja, dat heb je al gedaan, dus ik moet even heel snel denken. Dan ga je natuurlijk al snel op zoek naar de gouden tip in het kader van duurzaamheid. Ik vind autonomie en verwachtingenmanagement daarin misschien wel de belangrijkste elementen. Verwachtingenmanagement, dat wanneer ik wegga, dat de organisatie ook weet wat hen te wachten staat op basis van mijn adviezen. Waar mijn opvolger voldoende mee kan, waar het team ook voldoende mee verder kan. Dus ik noem het even voor het gemak mijn adviezen, maar die zijn altijd vormgegeven op basis van mijn gesprekken met mijn collega's. En daarnaast de autonomie. Want interim management vraagt per definitie een grote sturing in het menselijk kapitaal en op autonomie. Dus als ik wegga, dan wil ik echt bij wijze van spreken platgezicht in de personeelsdossier kunnen zien dat mensen zich onder mijn leiding echt hebben kunnen ontwikkelen. De ruimte hebben gekregen voor professionele en persoonlijke ontwikkeling, voor teamontwikkeling. Dat is wel de sleutel voor duurzaamheid.
Rebecca, heb je daar aanvulling op?
Daar sluit je je toch helemaal bij aan, Rebecca?
Ja, ik heb daar geen... Ik zat meer te denken aan, ik hou van mezelf. Ik heb altijd 4 thema's waar ik mezelf ook elke keer op toets. Van doe ik ook die 4 thema's? En die zou ik gewoon graag mee willen geven. De ene, we hebben natuurlijk al benoemd, hè, betrokkenheid. Wees oprecht betrokken bij de organisatie, bij de mensen. Laat ze ook echt voelen dat je er voor hun bent om ze een stap verder te helpen. En het, er is maar één way, de highway zeggen ze altijd. Maar dus die, breng helderheid. Niet alleen vanuit jezelf naar de opdrachtgever, maar zorg ook voor helderheid in de organisatie. Vaak is die verdwenen als je binnenkomt. Dus heb helderheid voor ogen. Een derde is samenwerking. Dus zorg ervoor dat je oog hebt voor de samenwerking tussen mensen, je eigen samenwerking. Vaak zijn er eilandjes ontstaan. Dus als je die weer terug kan herstellen. En de laatste, not but least, moed, waar we het ook over gehad hebben. Kun je zelf moed opbrengen om de dingen te benoemen die genoemd moeten worden. Die je vanuit je rol vindt dat je genoemd moet worden. Maar ook mensen moed geven om daarin het lef om toch te durven te doen. Overkomen van weerstanden. Dus dat zijn eigenlijk wel even de 4 die ik continu voor mezelf ook toets. Betrokkenheid, helderheid, samenwerking en moed. De check voor mij van ben ik duurzaam bezig.
Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. En voor de intermanagers die luisteren en die nog niet ingeschreven zijn bij KPSV. Meld je aan via onze website café.nl. Dank jullie wel.